Goedenavond allemaal, welkom op de gemeenteraad van maandag 27 februari. Er is, zoals jullie dat straks hebben kunnen lezen, de vraag om een punt toe te voegen bij hoogdringendheid. Een kleine toelichting door de burgemeester.
Ja, goedenavond. Op de gemeenteraad van 28 juni 2021 werd punt 34 aanleg riolering Mulderweg, lastvoorwaarden en wijze van gunnen met eenparigheid van stemmen goedgekeurd. Nadien werd vastgesteld dat de asfaltverharding in de grensweg ook vernieuwd moest worden. Het dossier werd aanbesteed, inclusief de grensweg, en 11 aannemers hebben ingeschreven. Dit aangepast dossier, inclusief grensweg, werd echter niet terug op de gemeenteraad gebracht ter goedkeuring. De termijn van deze offertes vervallen kortelings, zodat we bij uitstel het gevaar lopen om de aanbestedingsprocedure helemaal opnieuw te moeten opstarten. Met, gelet op de stijgende prijzen, nog hogere prijzen. Wij vragen daarom uw goedkeuring om het punt aanleg riolering Mulderweg aanpassing lastvoorwaarden bij hoogdringendheid toe te voegen aan de agenda van de gemeenteraad.
Als daar geen vragen of opmerkingen bij zijn, dan graag jullie goedkeuring. ...23 voor. Puntje 2, notulen en zittingsverslag vorige zitting. Graag uw goedkeuring. ...23 voor. Punt 3, CVBA Lierse Maatschappij voor de huisvesting, de uittreding en een toelichting door Johan de Rijk.
De Vlaamse regering heeft beslist dat Randst vanaf 1 januari 2023 onderdeel zal uitmaken van de woonmaatschappij Antwerpen Midden-Noord. In het schrijven van de Lierse Maatschappij voor de huisvesting van 18 januari 2023 geven zij aan dat het daarom weinig zinvol is voor Randst om nog deel uit te maken van deze organisatie, die enkel binnen haar werkingsgebied mag handelen en dus niet meer kan meewerken of ondersteuning bieden aan ons sociaal beleid op het vlak van huisvesting. Wij vragen daarom dan ook uw goedkeuring om uit te treden uit de Lierse huisvestingsmaatschappij en de 400 aandelen waarvan 25% volstort werd over te dragen aan de Lierse huisvestingsmaatschappij, waarbij de gemeente Randst gebruik wil maken van het aanbod tot betaling van het decretaal bepaald scheidingsaandeel.
Jaro?
Ja, ik had maar eens de vraag, hoe zit het met eigendommen waar dat dan een overeenkomst mee was met de Lierse huisvestingsmaatschappij, hoe dat die worden overgedragen? Ja, want nu treden we uit, maar...
Ja, het is zo dat de nieuwe woonmaatschappij, daar zijn volop de besprekingen bezig, de statuten zijn zo goed als klaar. En alle eigendommen moeten in de loop van 2023 overgedragen worden. Zowel de... Ja, alle eigendommen die de Lierse huisvestingsmaatschappij heeft, maar ook de andere huisvestingsmaatschappijen die hier op ons grondgebied actief zijn, moeten dat overdragen aan de nieuwe woonmaatschappij.
Als er verder geen vragen zijn, dan graag uw stemming. ...19 voor en 4 onthouding. Punt 4, noodplanning. Het algemeen nood- en interventieplan wordt toegelicht door Johan de Rijk.
Het algemeen nood- en interventieplan ANIP voor Randst werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 2 juni 2015. Het doel is dat het gemeentelijke ANIP kan ingezet worden voor een brede waaier aan noodsituaties. Naar aanleiding van de actualisatie van de noodplanning in 2019 is er ook een nieuw schabloon voor het algemeen nood- en interventieplan ontwikkeld. Er werd gevraagd om het gemeentelijke ANIP tegen midden 2022 te actualiseren en op te maken in de nieuwe schablonen. U zal gemerkt hebben dat de fiches in bijlage geactualiseerd zijn in september 2022. De fiches van het gemeentelijk ANIP worden bij elke latere wijziging aangepast. Wij vragen uw goedkeuring voor de nieuwe versie van het algemeen nood- en interventieplan ANIP waarbij de vorige versie van 2 juni 2015 wordt ingetrokken.
Jeroen?
Zijn er eigenlijk concrete aanpassingen in dat noodplan?
Ik denk dat, ik zal zeggen, onze noodplanambtenaar heeft alle aanhips van alle gemeenten waar hij voor werkzaam is, aangepast gewoon aan de nieuwe schablonen en al de fiches die noodzakelijk zijn gaan bijwerken. Maar geen specifieke aanpassingen, maar wel al die fiches waar dat er opvang kan zijn en dergelijke, wie dat er moet verwittigd worden, die zijn nu allemaal in hetzelfde schabloon voor heel de provincie Antwerpen opgemaakt.
Als daar verder geen vragen zijn, graag uw goedkeuring. ...23 voor. Bewaring van bepaalde roerende goederen. Aanpassing van het reglement in functie van de takelkosten. Weer een toelichting door de burgemeester.
Op 23 mei 2022 stelde de gemeenteraad het reglement op de bewaring van bepaalde roerende goederen vast, waarbij toepassing wordt gemaakt van het retributiereglement voor de uitvoering van werken dat op 18 november 2019 vastgesteld werd door de gemeenteraad. Voorgesteld wordt om het reglement van de bewaring van bepaalde roerende goederen aan te passen, zodat takelkosten kunnen aangerekend worden aan de eigenaars van achtergelaten gemotoriseerde voertuigen, zelfs indien zij deze ophalen binnen de periode van 6 maanden, waarin de gemeente nog niet over het goed mag beschikken. Graag uw goedkeuring.
Als er geen vragen zijn, dan graag uw stemming. Punt 6, raamovereenkomst ICT Stad Brugge, een toetreding tot alle percelen, een toelichting door de burgemeester.
Met de beslissing van de gemeenteraad en de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 28 januari 2019 trad de gemeente toe tot de percelen 1, 2, 4 en 11 van de raamovereenkomst voor ICT-materiaal van de Stad Brugge. Naar aanleiding van een uitvallende server waarbij de continuïteit van de dienstverlening in het gedrang kwam, blijkt de noodzaak om ook te kunnen afnemen van de overige percelen van de raamovereenkomst, ten einde snel te kunnen ageren op een wijze die strookt met de wetgeving inzake de overheidsopdrachten. Voorgesteld wordt om met de voorliggende beslissing toe te treden tot alle overige percelen van de raamovereenkomst van de Stad Brugge.
Als er geen vragen zijn, dan graag uw stemming. 23 voor. Punt 7, beleidsplan ruimte provincie Antwerpen. Een advies en een toelichting door Luc Redig.
Ja, collega's. De provincieraad van Antwerpen heeft op 27 oktober 2022 het ontwerp van het provinciaal beleidsplan Ruimte Antwerpen voorlopig vastgesteld. Daar loopt een openbaar onderzoek rond tot en met 15 maart. En er is ook gevraagd aan de gemeenteraad van Ranst om daar een advies over uit te brengen. U hebt gezien dat dat een heel lijvig rapport is. Daar zitten toch wel een aantal strategische visies in die te maken hebben met het feit dat de bevolking veroudert, de aarde opwarmt. Er zitten een aantal zaken in rond mobiliteit, vrije tijd, de keuze voor bedrijven, schaalvergroting, verlies aan biodiversiteit. En daaruit heeft de provincie 4 algemene, robuuste, ruimtelijke principes gebruikt die op lange termijn blijven doorwerken. Die zijn allemaal ook in het document opgenomen. Ik vat ze samen. Het gaat over zuinig ruimtegebruik, veerkracht, nabijheid en bereikbaarheid van ruimte en mobiliteit, de eigenheid en een open dialoog tussen de lokale eigenheid en nieuwe maatschappelijke trends. Daar zijn 7 strategieën uitgekomen. Ik ga die niet allemaal opnoemen, maar er staan toch een aantal zaken in die sowieso heel belangrijk zijn voor onze gemeente. Offensieve open ruimte, een samenhangend ecologisch netwerk, van versnippering naar bundeling, ruimtelijke multimodale knopen, sluitend locatiebeleid, levendige dorpskernen en de energietransitie. Daaruit heeft de provincie 3 beleidskaders uitgewerkt en die gaan rond levendige kernen. En als u het document gelezen hebt, dan gaat u zien dat daar toch wel een aantal zaken in staan die worden gevraagd aan de gemeente. En vandaar dat u ook een redelijk genuanceerd advies van ons gaat voorgelegd krijgen. Het gaat ook over verdichten en ontdichten van de ruimte, sterke netwerken, ruimte en mobiliteit. En aan de gemeentebesturen wordt dus gevraagd om in eerste fase een advies uit te werken. En zelfs komt er ook nog een punt, ook het ruimtelijk structuurplan aan te passen daar waar het nodig is. Dus wat wij vandaag doen is kennis nemen van het ontwerp van het provinciaal beleidsplan Ruimte Antwerpen. En wij geven geen verdere opmerkingen over de inhoudelijke visie. Wat er wel bij staat is, er worden wel heel wat nieuwe beleidsdocumenten ooit verwacht van de gemeente, waarvoor voorlopig geen timing wordt vooropgesteld. Dus het is een acteneming van het beleidsplan en wij wachten af wat er mogelijk ooit van de gemeente wordt verwacht. Maar u zal zien dat wij de laatste jaren ook al wel een heel aantal stappen hebben gezet rond ruimte, rond klimaat, rond ontharding die daar nauw bij aansluit. Maar er staat inderdaad nog veel te verwachten. Dus vandaar dat dit enige artikel voorligt ter goedkeuring.
Christel?
Is dat iets dat jullie nadien ook in jullie bouwvisie gaan kunnen opnemen? Bijvoorbeeld zeggen van die bepaalde open ruimtes gaan wij proberen open te houden naar verkaveling toe dan, dat duidelijk is voor... ik verwijs bijvoorbeeld naar Matexi, Vaartstraat, Laarstraat, om daar die mooie open ruimte te bewaren. Is dat iets dat je, zoals je de woonuitbreidingsgebieden benoemt in je bouwvisie, dat je ook voor de vier deelgemeenten dat kunt doen voor bepaalde open ruimtes te behouden? Of is dat?
We hebben, in een eerste fase hebben we dat inderdaad gedaan in onze bouwrichtlijnen voor wat betreft de woonuitbreidingsgebieden. Ook in verband met we hebben ook kernverdichtingszones aangeduid. Ons ambitieus klimaatplan speelt daar ook op in. Maar in de toekomst blijft het mogelijk om nog verder te gaan. En het zal aan komende besturen, wie dat het ook zal zijn, zijn om eventueel nog verdere stappen te nemen tot nog betere omschrijving van waar we wat nog willen. Maar wij hebben, zoals u weet, ik heb dat al meermaals hier tijdens de gemeenteraad gezegd, gekozen om in eerste fase toch richtlijnen op te stellen die we tot hiertoe hopelijk toch wel vrij goed opgevolgd zien. Maar er is altijd meer mogelijk en ik verwacht dat vanuit Vlaanderen, wat dan doorsijpelt in de provincie, er in de toekomst nog veel meer gaat gevraagd worden aan de gemeente. Maar voorlopig vraagt men dat en is er ons niks opgelegd, maar... als ze ons dingen opleggen, gaan wij die moeten uitvoeren.
Oké, dank u.
Ja, ik betreur eigenlijk een beetje dat zo'n beleidsplan dat van de provincie Antwerpen komt, dat daar niet... we hebben dan onze gemeenteraadscommissie Omgeving, dat je die toch niet gebruikt hebt in deze, om daar eens wat meer toelichting rond te geven. We hebben die gemeenteraadscommissie en ik dacht dat dat misschien interessant was geweest om dat daar te doen. Want wat ik wel belangrijk vind aan zo'n beleidsplan, dat is dat je ziet dat ze hier een soort, eigenlijk echt een officiële weg volgen. En het is ook geen geheim dat de provincie Antwerpen vindt, als er visies zijn in een gemeentebestuur, dat die moeten verankerd worden in echte beleidsplannen, in verordeningen en dergelijke meer. Iets dat wij vandaag niet doen. Hè. Ik heb die opmerking al eens gegeven van je kunt wel een visie hebben, maar je weet ook dat die visie wel ergens gehandhaafd wordt als je met dossiers in beroep gaat. Maar het is ook geen geheim dat bij de provincie men zegt als je dit binnen een x-aantal jaren niet verankert in verordeningen, dat je visie eigenlijk jammer genoeg niet voor waarheid wordt aangenomen. En alleen dan vind ik het een beetje raar dat we hier zo snel overgaan, want hier proberen ze op een serieuze manier iets aan te pakken. Ja, en gelijk dat je zelf zegt, het is een heel lijvig dossier. Dus ik denk dat dat beter had geweest dat je dat in een commissie had voorgelegd. En dat iemand van de provincie dat ook eens duidelijk had kunnen komen verklaren. Dus ik vind dat zo'n beetje een gemiste kans om dat niet te doen. Maar...
Ik blijf het fantastisch vinden dat je achter commissies blijft vragen. Blijkbaar hebben die toch wel degelijk zin. We hebben dat niet gedaan omdat wij... Wat dit betreft, het is een advies dat wij moeten geven. Wij zijn de provincie niet. Ik denk dat de provincie dat moet doen, ook binnen het bestuursorgaan dat de provincie is. Ik denk dat er in de toekomst voldoende gevolgen gaan zijn van al die beleidsplannen die zowel door Vlaanderen worden gemaakt als de provincie. En als er dan uiteindelijk op gemeentelijk niveau beslissingen moeten worden genomen of dingen worden goedgekeurd, dan denk ik dat het zinvol is om daar commissies rond te doen. Ik denk als we elke keer als we een advies moeten geven, dat in dit geval niet bindend is, want er staat niks in dat wij vandaag beslissen, dat ben ik absoluut voorstander om commissies te organiseren, maar in dit geval denk ik niet dat dat nodig was.
Luc, ik kan dat alleen maar betreuren. En nog eens, ik ben niet de grote pleiter voor gemeenteraadscommissies. Die hebt u in het leven geroepen. Ik vind dat goed dat dat bestaat. En als je dat, moest dat niet bestaan, dan zou we hier op de raad een veel degelijkere uitleg kunnen zijn over wat dat zo'n beleidsplan net allemaal inhoudt en wat dat de verwachtingen zijn. Want vandaag gaat dat bij velen van ons voorbij. Mij interesseert dat nu wel wat, omdat dat altijd wel een impact heeft op wat dat er met vergunningen en alles nadien kan gebeuren. Dus beroepsmatig interesseert me dat wel. En ik kan u alleen maar zeggen, hier wordt dat op een serieuze manier gedaan. Dat wil zeggen dat men inderdaad maar gewoon een advies vraagt. En een advies is dikwijls niet bindend. Dat weet u ook. Dat is bij gewoon vergunningen en zo ook. Dus nu doen alsof dat allemaal geen belangen... Allee, dat vind ik een beetje korter de bocht. Ik vind alleen zo'n document gelijk deze erop eigenlijk zo wat doorjagen zonder dat er eigenlijk een serieus advies aan de raad wordt gevraagd. Ja, ik vind dat een gemiste kans. Dat is het eerste wat ik kan zeggen. En uw idee van een gemeenteraadscommissie is zeker niet slecht. Want ik dacht dat je dat orgaan juist had gedaan om de communicatie er rond wat los te weken. En er is meer om te kunnen doen. Dus.
Er zijn vanuit de provincie, en dat lijkt mij ook niet meer als normaal. Ik denk als de provincie ook haar bestuur en haar informatiebeleid wil voeren, dat het ook belangrijk is dat ook de burgers daarbij betrokken worden. En er zijn wel degelijk vanuit de provincie informatievergaderingen geweest waar mensen naartoe konden. Ik denk dat het dan het niveau is om het te doen en ook het correcte niveau. En als er dan beslissingen uitvallen of uit voortvloeien die belangrijk zijn voor de gemeente, dat het dan op dat niveau een commissie moet georganiseerd worden. Maar ik denk dat elk niveau op zijn of haar niveau moet beslissen of ze daar meer informatie op geven. En de provincie heeft dat gedaan. Het stond u vrij om daar naartoe te gaan.
Ja, dan heb ik de trein gemist, want wanneer zijn die geweest, die info? Zijn wij daarvan ingelicht als gemeente?
Ja, ik denk dat alle info en de affiches hebben uitgehangen. Alle informatie is ook op de website gezet.
Ik zal u antwoorden, Roel. De infomarkt in het provinciehuis hier in Antwerpen was op 20 januari.
Ja.
En dat is bekendgemaakt. Ja, dat stond ook op onze website.
Ah, ja.
Op de website van de gemeente is dat bekendgemaakt. Er was er nog een infomarkt in Boom en een in Turnhout ook, maar hier in de provincie, in het provinciehuis, was dat op 20 januari.
Graag jullie goedkeuring van het advies voor punt 7 dan. Toon ik zie.
Ja.
16 voor en 7 onthouding. Puntje 8, ook het beleidsplan Ruimte Provincie Antwerpen. De nota van de gemeente Ranst. Weer een toelichting door Luc Redig.
Ja, zoals ik daarnet al vertelde, heeft de provincie ons een brief gestuurd waarin zij vragen om ons ruimtelijk structuurplan op een aantal zaken aan te passen. En als u de brief erbij neemt, dan gaat u zien dat er op een drietal punten wordt gevraagd om het beleidsplan aan te passen. Ik ga dat even, als mijn laptop het wil doen. Het is in het richtinggevend gedeelte van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, deel 3. En het gaat elke keer over ruimtelijke structuur en ontwikkelingsperspectieven. En het gaat elke keer over bewoning. Zowel puntje 1, 2 als 3 gaat over het gebied Vaartstraat met zonevreemde woningen, waaruit dus een aantal stukken worden geschrapt. En de vraag is dat of dat de gemeenteraad dus kennis neemt van die adviesvraag en dus ook akkoord is om die zaken te schrappen.
Zijn daar vragen bij? Graag jullie goedkeuring dan van punt 8. ...16 voor en 7 onthouding. Punt 9, klimatisatiemagazijnen van de Nestlaan. De eerste verrekening, een toelichting door schepen Jan Dille.
Ja, goedenavond collega's. Wegens een herinrichting van de kantoren zijn er aanvullende werken nodig voor de klimatisatie van de magazijnen. Deze meerwerken konden niet voorzien worden bij de aanbesteding van de oorspronkelijke opdracht, omdat er toen nog geen sprake was van een herinrichting. Bij deze herinrichting worden er 3 lokalen opgetrokken en ingericht als vergaderlokalen die mee moeten worden opgenomen in de luchtcirculatie en klimatisatie, en de serverruimte wordt uitgebreid en moeten voorzien van koeling om de opgewekte warmte te kunnen afvoeren. Diezelfde technieken en sturing worden doorgetrokken in de verschillende nieuwe delen van het gebouw. Een verandering van opdrachtnemer van de lopende werken zou bovendien de kosten, integriteit en timing van het huidige project in het gedrang brengen. De gunning van de opdracht klimatisatie gemeentelijke magazijnen bedroeg €148.027,09. De meerkost bedraagt €26.775,09. Wijzigingen van opdrachten die tot een meer uitgave leiden van meer dan 10% boven het gunningbedrag vallen niet onder het dagelijks bestuur en moeten dus door de gemeenteraad goedgekeurd worden. Graag uw goedkeuring.
Heeft er iemand vragen bij? Graag uw goedkeuring van punt 9. ...23 voor... Punt 10, verwerving onroerend goed in het kader van wegenis- en rioleringswerken in de Profeetstraat. Een toelichting door Jan Dille.
Ja. In het kader van wegenis- en rioleringswerken aan de Profeetstraat in Raanst werden de eigenaars van de percelen waaraan de grond vallende binnen de rooilijn gevraagd om grondafstand te doen om de grond over te dragen aan de gemeente. Met de eigenaars van de percelen waarvan nog delen van hun percelen binnen de rooilijn vielen, werd een overeenkomst opgesteld. De gemeente neemt de kosten van deze grondafstanden voor haar rekening. We vragen uw goedkeuring voor de aankoop van een stuk grond met een oppervlakte van 328 vierkante meter, gelegen in Raans Profeetstraat. De grondafstand kadert in het openbaar belang. De afgestane grond wordt ingelijfd in het openbaar domein.
Graag uw goedkeuring voor het puntje 10, de verwerving van het onroerend goed in de Profeetstraat. ...23 voor. Punt 11, procedure partner buitenschoolse kinderopvang. Aanpak en toewijzingsleidraad, een toelichting door Annelies Kreten.
Ja, goedenavond iedereen. Ik zou graag aan de hand van een PowerPoint-presentatie dat BOA-decreet en dan die procedure voor die partner even kaderen. En ik wacht op Maarten voor de start. Zo. Ik ga even starten met gewoon algemeen te kaderen. Dus dat decreet buitenschoolse opvang, dat is in werking sinds 2021. En de doelstelling is om te komen tot een geïntegreerd aanbod van buitenschoolse opvang en activiteiten voor alle kinderen via samenwerking tussen relevante actoren. Met alle kinderen bedoelen ze kleuters en lagere schoolkinderen. Oh, sorry. Dat was dus die dia. Wat is de opdracht van het lokaal bestuur? Het decreet geeft het lokaal bestuur de regierol op om die opvang en activiteiten te voorzien en ook om te voorzien in de financiering van kleuteropvang met een kwaliteitslabel. Zo'n regierol wil niet zeggen dat het bestuur de aanbod en die activiteiten zelf moet organiseren, we moeten er wel voor zorgen dat het gebeurt. Hè? Met de juiste actoren in gesprek gaan. Die gesprekken lopen stap per stap. De meerjarenplanning voorziet ook in acties. En het financieren van die kleuteropvang met kwaliteitslabel. En ook wat betreft de besteding van de middelen worden we in de regierol geplaatst. En daar zijn we nu op dit eigenste moment mee bezig. De subsidiëring. Naast de eigen middelen kan het bestuur ook beroep doen op subsidies van Vlaanderen, van opgroeien. Slechts 43 gemeentes kregen een subsidie. Rans is daar één van. Ik kom daar straks op terug. Er zijn ook gemeentes die centen hebben moeten afgeven, maar dat is voor ons dus gelukkig niet het geval. Hoe heeft men dat nu voorzien? Eigenlijk in drie fases. Er is een overgangstermijn voorzien van 21 tot 25. Dan een tweede fase van 26 tot eind 29. En een derde fase vanaf 2030. Die overgangstermijn, daarin konden dus gemeenten een subsidieaanvraag doen. En heb je tijd om van de huidige situatie naar een situatie te gaan met kwaliteitslabel. De regierol moet vervuld worden en de samenwerkingen moeten onderzocht worden. Deze is een belangrijke dia. Dat is in die tweede fase van 26 tot 29 krijgt elk lokaal bestuur die BOA-acties opneemt in de meerjarenplanning ook een BOA-subsidie. En vanaf 26 wordt dat bedrag berekend op basis van drie elementen. Maar ik ga dat een beetje uitleggen, want ik denk niet dat het goed leesbaar is. Je hebt daar die drie blokjes, dus dat geel blokje links onderaan, dat is eigenlijk het basisbedrag. En dat bestaat uit het aantal kinderen maal een basisbedrag. Dat bedrag dat jullie nu zien, 1070 euro, maar dat wordt dus nog geïndexeerd. Dat zijn cijfers van in juni 2022. Dus het basisbedrag bestaat uit die kinderen maal een basisbedrag, waarbij, en in de eerste cirkel staat dan 60% schoolgaande kinderen meetellen. Dat zijn kleutertjes en kinderen, lager onderwijs, op het grondgebied in Ranst. En waarvan 40% wonende kinderen meetellen. Kinderen van 2 tot 12 jaar worden daar in rekening gebracht. Plus, in dat roze stuk staat toegankelijkheid. Dat is gebaseerd op kansarmoedepercentage in de gemeente. En dan dat groen kadertje, dat zijn compensaties. Maar die zijn voor ons niet van toepassing, want wij moeten geen cent afgeven. En zo komt men dan aan die BOA-subsidie vanaf 2026. Vanaf 2030 zal men eenzelfde basisbedrag per kind voorzien. Die uitwerking daarvan wordt nog verder bekeken. Maar vanaf die informatie er is, kunnen we die delen. Heel belangrijk in de bepaling van het decreet is dus waarvoor dat je je subsidies moet gebruiken. Minstens 75% daarvan moet je besteden aan de realisatie van aanbod, kleuteropvang en opvang lager onderwijs. Minstens 50% moet gaan naar opvang met, kleuteropvang met een kwaliteitslabel. Dus dat zie je onderaan in die cirkel. Het oranje gedeelte is minstens de 75%, waarvan het gearceerde gedeelte kleuteropvang met een kwaliteitslabel moet zijn, minstens. Dus dat mag ook meer zijn. En maximaal 25% van de subsidie gaat naar een bredere doelstelling van het decreet. Maximaal, dus dat mag ook een beetje minder zijn. Maar dat bepaalt nogal veel. Hoe is het bij ons in Ranst? We hebben een subsidie op aanvraag gedaan. Dus in juli 21 is tijdens vakantie hard doorgewerkt om die aanvraag tijdig te kunnen indienen. We hebben dan een positief bericht gekregen en dit resulteerde in 2022 tot de ontvangst van een subsidiebedrag van 96.461 euro. Tijdens de overgangsfase, dus dat is van nu tot eind 25, mag je die subsidies gebruiken om je regierol die je moet opnemen te volbrengen. Vanaf 26 zou, het is een recurrente subsidie, die geraamd is op 200.517 euro. Dat wordt ook geïndexeerd. Dus dat is een jaarlijks bedrag dat elk jaar ingezet moet worden voor de bepalingen zoals ik net heb toegelicht. Dat is het stukje subsidies. Naast dat stuk subsidie, het indienen van dat dossier en zo, en het ontvangen van die subsidies, zijn we ook met het traject van die regisseursrol al aan de slag gegaan. Het spreekt natuurlijk voor zich dat een van de belangrijkste partners in het uittekenen van dat BOA-verhaal in onze gemeente, dat de scholen zijn. En daarom hebben we de eerste gesprekken ook met alle schooldirecties op ons grondgebied laten doorgaan. In mei was dat. Daar hebben we ook het BOA-decreet uitgelegd, een beetje zoals nu. Ook een inventarisatie gemaakt van uitdagingen en kansen vanuit het onderwijs. Maar heel duidelijk was de vraag van alle scholen voor de ontzorging van de voor- en de nabewaking. En vanuit die unanieme vraag is aan de piste ontstaan om een samenwerking met een externe partner te gaan bekijken. Belangrijk, een samenwerking met een externe partner waarbij de overname van het huidige personeel met minstens even gunstige voorwaarden natuurlijk van groot belang is. Als schepen van onderwijs heb ik de vraag voor dat bekijken van te werken met een externe partner ter harte genomen. En zodoende werden er in de loop van 2022 en begin 2023 in een preliminaire marktverkenning contacten gelegd met Ferm VZW, verschillende andere gemeenten en met Kina, die ons hierin ook ondersteunen, om de kostprijs, de mogelijke procedures en partners te verkennen om de BKO over te dragen aan een externe organisator, zodanig dat voor- en naschoolse opvang voor alle scholen georganiseerd kan worden. En het resultaat daarvan is dus de leidraad ter toewijzing die jullie allemaal hebben kunnen lezen en ter stemming voorligt. Ik heb een paar keer over dat kwaliteitslabel gesproken. Dat is ook heel belangrijk. Vandaag in Ranst hebben we dat niet. We zijn ook niet erkend. Wij worden ook niet gesubsidieerd door Agentschap Opgroeien. En tegen 2025 moet dat kwaliteitslabel echt wel een feit zijn. Het zou een heel groot voordeel zijn om te kunnen aansluiten bij een partner die dat label al heeft en erkend is door Kind en Gezin. Die belangrijke voorwaarden zijn dan ook opgenomen in de leidraad. De overname van BKO door een gespecialiseerde externe partner, met hen samen te werken, wordt die implementatie van dat kwaliteitslabel ook gegarandeerd. Zij hebben die handboeken al, zij hebben die draaiboeken al, zij hebben alles wat je daarvoor moet hebben in hun schuiflicht, die werken daar al mee. 1, 2, die medewerkers gaan veel professioneler kunnen ondersteund worden dan dat nu het geval is. Want wat ook zou moeten gebeuren, is dat al die mensen bepaalde competenties moeten gaan nog verbeteren, bewijzen dat ze bepaalde kennis hebben. En zij voorzien gewoon in opleidingen. Dat is een veel grotere organisatie. Die doen dat opleiden op de vloer, extern. Ze worden veel meer ondersteund. Bij uitval is er ook een veel grotere pool om vervanging te plaatsen. Dus dat neemt ook druk van de ketel. In die zin is dat een professionalisering eigenlijk van de dienst. En nog een laatste wat ik wil meegeven, ook belangrijk. Dat is ook in die leidraad opgenomen. Dus onze vraag is wel heel expliciet om de huidige werking van de scholen over te nemen. Dus de externe partner zal gevraagd worden om in elke school in gesprek te gaan met de school zelf, om te kijken hoe het nu loopt, over te nemen wat overgenomen kan worden. De locaties bijvoorbeeld, de manier waarop zaken gebeuren, zodanig dat die continuïteit eigenlijk verzekerd kan worden. Voilà, alle details staan verder in die leidraad. Ik hoop dat jullie nu toch wel een beetje een kader hebben van waar het komt en waar we op dit moment staan. Dus graag jullie goedkeuring voor deze leidraad.
Als daar geen vragen bij zijn, dan graag jullie stemming over punt 11. Ja, Hilde.
Ja, eerst en vooral hartelijk dank daarvoor. De scholen zijn heel blij dat er eindelijk werk wordt gemaakt van het BOA-decreet. En we zijn ook heel, we vinden het heel tof dat we zien dat dat tot uitvoering gaat komen. Nu, ik heb er zo nog wel een paar vraagjes bij. Ik las ook in dat er een werkgroep is opgericht, waarin dat er iemand van Kina zit, afdelingshoofd Vrije Tijd, en dat u erbij zit. Nu is mijn vraag erbij wel, zou het ook niet aangewezen zijn om er iemand van op de werkvloer bij in te betrekken?
Dat wordt gedaan, hè. Dus de mensen van BKO zijn betrokken, jeugd wordt betrokken, andere partners worden betrokken in de mate van de gesprekken van het onderwerp. Dus de vaste kern is de GSM, degene die u opnoemt. Mm-hmm. En als het nodig is, dan zitten andere mensen bij.
Ja, omdat het toch wel echt over de scholen gaat, hè, zou het misschien ook wel aangewezen zijn om op regelmatige basis de scholen ervan op de hoogte te houden?
Ja, maar sowieso gaan we jullie op de hoogte houden. We hebben jullie ook betrokken. Hè?
Ja?
Allemaal, dus voilà. We gaan met iedereen aan tafel zitten die relevante partners waarover men spreekt. En als het nodig is, zullen we dat terugdoen. En we houden jullie op de hoogte. In die kerngroep of in die werkgroep hoeven niet meer vaste partners te zitten. Maar indien nodig worden er mensen bij uitgenodigd. Ja, dat zal zo blijven.
Ik las ook dat een van de topprioriteiten, zal ik het noemen, is van ervoor te zorgen dat het personeel mee wordt overgenomen. Dat u dat een hele belangrijke vindt, begrijp ik ook. Maar wat gaat u doen met het personeel van de vrije scholen? Want ik lees overal, ook in de leidraad, dat het, dat het eigenlijk gaat over het gemeentelijk personeel.
Dat klopt, het gaat over het gemeentelijk personeel, ja.
En hoe ziet u dan de invulling van het personeel van de vrije scholen?
Ik denk dat wij vanuit de gemeente over personeel van vrije scholen daar geen overname in kunnen doen. Wat nu de bedoeling is de buitenschoolse kinderopvang die door de gemeente georganiseerd wordt, voor dat personeel een partner te zoeken. Maar wat van het personeel van de vrije scholen, dat kunnen we niet, niet meer over.
En deze mensen worden daar dan van op de hoogte gebracht door jullie? Of,
welke mensen?
De mensen van de vrije scholen, al de vrijwilligers en de contractuelen die daarin werken.
Ja, dat denk ik dat elke school best voor zich organiseert. Hè. Nu loopt die opvang van de kinderopvang ook per school, per inrichtende macht apart. Het lijkt mij logisch dat jullie als school, als inrichtende macht, die mensen ook op de hoogte brengen. Dat er verandering op deel is.
Ja.
Hè,
en dan bent u er zeker van, zo goed als zeker van, dat u voldoende mensen met de externe partner gaat kunnen aantrekken om dat op de 7 scholen te organiseren?
Dat zijn zaken die nu in die leidraad staan, dat wij gaan vragen aan die mensen, zoals u zelf hebt kunnen lezen, om dat aan te bieden. En het zal zeker, voor zover ik heb begrepen, maar dat waren verkennende gesprekken, dus ik weet niet wat degenen die gaan indienen daarop zullen antwoorden. Zij zijn blij als er vrijwilligers zijn en die zullen wel in hun werking kunnen opgenomen worden, maar dat blijven vrijwilligers. Dus dat is een andere categorie dan een vaste medewerker. En of dat zij daarin gaan slagen, laat ons hopen, want dat is ook de reden net om in een externe te gaan. Anders kunnen we het even houden, gelijk het is.
Ja, mag ik er dan misschien toch een tip in geven? Dat is dat ik denk dat het beter is dat de scholen nu niet allemaal apart al hun medewerkers gaan inlichten. Want misschien hebt u die mensen ook nog wel nodig om het verder te kunnen.
Maar het is nog heel vroeg, Hilde. Ik zou nog even alles laten zoals het is. Laten we stap per stap gaan. We moeten het nog uitschrijven. We hebben nog geen reactie van een externe partner, ook niet.
Ja.
Dus, en dat zal ten vroegste volgend schooljaar zijn. Hè. Mm-hmm. Dus ik zou daarvoor.
Ja, maar het zijn wel dingen die ik wil meegeven. Misschien ook van. Ik las ook dat er dat jullie het zien alsof dat er in de scholen eigenlijk niks verandert. Hè, dat ze dezelfde werking overnemen. Misschien kan u met die externe partner of met die leidraad ook wel meegeven van kijk, waarom moet de werking per se hetzelfde blijven? Of kan er al per deelgemeente gefusioneerd worden? Hè? Want er staat echt duidelijk in, we houden de werking hetzelfde.
Omdat dat zo op vraag ook is gesteld geweest. Hè. Dat zijn zaken die uit het gesprek waar wij allemaal aanwezig waren, toen naar boven zijn gekomen. Dat is genoteerd geweest, dat is meegenomen. Dus laten we nu eerst afwachten op welke manier die intekeningen gaan gebeuren, wat men kan en wat men niet kan. En zoals je ook hebt kunnen lezen, is een volgende stap terug in gesprek gaan met die aanbieders. Er is nu vanuit gegaan, we zullen in elke school de voor- en nabewaking houden, zoals het is, want ik denk dat jullie graag in de eigen scholen de voor- en nabewaking doen. Dat is een vraag van de vrije scholen. Daar is rekening mee gehouden en daarom staat dat er zo in. Ja. Dus het is niet de bedoeling van de voor- en nabewaking te gaan centraliseren. De bewaking op woensdag wel. Hè. Dat heb je allemaal kunnen lezen, staat hier heel duidelijk.
Dat heb ik gelezen, ja, dat voilà. Weet ik. Dus maar nu, daarom staat allee, dat het er hoeft zo... daarom ook niet hetzelfde te blijven. Als u zegt van ja, per deelgemeente, en dat hebben wij al wel eens geopperd, kan u bijvoorbeeld, en dat is dan ook goed voor de gemeente, je gaat personeel wat kunnen uitsparen. Als u zegt van, we bekijken met een externe partner, oké, misschien voor- of nabewaking, in de nabewaking dan tot 16:30 in de beide scholen en je gaat samen naar een andere.
Ja, maar dat zijn al heel concrete stappen. Hè. Ik denk dat je daar een beetje te snel in bent. Maar die worden zeker meegenomen in een volgende fase. Nu is het zaak van dat zo snel mogelijk buiten te krijgen, dat we daar wat vaart achter kunnen zetten. We zouden allemaal heel graag in september of toch dan... najaar of tegen januari van het jaar daarop kunnen starten. Ja. En stapsgewijs zullen wij jullie het onderwijsveld, zoals we in het begin ook al gedaan hebben, betrekken en alles bespreken. En dat kan daar zeker nog
Ik wil dat alleen maar meegeven als idee om over na te denken. En dat is dat zowel voor jullie ook beter. Allee, ja, gaan we meer met je budget
we gaan dat samen doen, Hilde. We gaan de scholen blijven betrekken. Hè.
Ja. Voilà. Dan heb ik nog een vraag. Ik las ook dat er vervoer, dat u daarmee bezig was. Dat er ook vervoer...
Dat is een vraag. We vragen om te kijken of dat mogelijk is. Je moet het goed lezen. Hè? We vragen om te kijken, om dat op te nemen en mee te bekijken. Dus of dat zo zal zijn, dat weet ik niet. Ik weet niet wat de mensen gaan antwoorden. Ik weet niet wat dat nog een goede zaak zal zijn. Dus. Maar we hebben wel met die mogelijkheid rekening gehouden door dat er nu wel in te zetten, of dat kan of niet.
Ja, maar dat houdt dan mee in dat ze naar ergens vervoerd, gecentraliseerd
zouden
Dat
zullen we dan
worden.
Wel zien. Zo concreet is dat nu op dit moment nog niet. Uitgetekend. Nee.
Ik kan alleen maar op de raad geven van betrek de scholen er tijdig bij, want op de werkvloer hebben we wel een aantal ideeën en suggesties.
Maar ik denk dat we daarmee bezig zijn, Hilde. De scholen zijn als eerste gecontacteerd geweest, dat waren jullie. We hebben met al die zaken die daar gezegd zijn geweest rekening gehouden. Het is vooral een vraag van de vrije scholen om deze opvang weg te nemen. We hebben daar nu de kans toe door die subsidies, dus waarom zouden we dat niet doen? En we gaan,
het is een verplichting. Via het BOA-decreet is het een verplichting voor de gemeente.
Ah, wel ja, dus het is een mooie zaak. Zeker ook voor de vrije scholen die dat langer vragen. Dat is in het verleden niet gerealiseerd geweest. Nu doet die kans zich voor. En wij zullen blijven samen in gesprek die traject verder vormgeven. Daar mag je zeker van zijn.
Ja, maar wij willen er gewoon graag ondersteunend bij meewerken. Ik
dat is helemaal dat is de bedoeling
dat ik hier geef, Annelies. Absoluut
nee. Maar gelijk dat we gestart zijn, willen we dat graag... verder zetten.
En dan nog een laatste dingetje. In die leidraad misschien ook om mee te nemen naar die externe partner, is het misschien ook belangrijk om te bevragen of zij facturatie, de boekhouding, de fiscale attesten...
Staat daar allemaal... Die zouden heel, heel het gegeven overnemen.
Heel veel succes. We zijn bereid om te helpen. En,
dat weet ik, dat is heel fijn. En vanaf dat er zaken te bespreken zijn, zullen we met jullie contact opnemen zoals we eerder al gedaan hebben.
Dat is goed. Merci. We zijn in volle verwachting dan. Hè.
Dan zijn we gelijkgestemd.
Dank je.
Als er verder geen vragen meer zijn, dan graag jullie goedkeuring van punt 11. ...21 voor en 2 onthouding. Puntje 12, een aanpassing van het retributiereglement voor de buitenschoolse kinderopvang en toelichting door schepen kreten.
Ja, blijkbaar is de annulatieregeling voor de buitenschoolse kinderopvang was die anders dan die van de speelpleinwerking. Dat zorgt voor verwarring. Dus we hebben op vraag van de BKO nu dezelfde reglementering. We hebben dat op een... Dus voor BKO als voor speelpleinwerking geldt eenzelfde annulatieregeling. Graag jullie goedkeuring.
Graag jullie stemming daarover. 23 voor. Dan zijn wij nu aangekomen bij de interpellaties van deze gemeenteraad. We beginnen met de verduidelijking in verband met de werken Goorstraat, een interpellatie van Roel Vermeers.
Ja, ik had inderdaad een vraagje in verband met de Goorstraat dat even in de media kwam. En mijn vragen zijn als volgt. Welke acties werden er ondernomen in voorbereiding van die werken? Werden er voor de werken de nodige vergunningen aangevraagd? Op vraag van de aanpalende eigenaars werden de werken stilgelegd. Graag verduidelijking. En vraag 4. We lezen dat er een oplossing zou zijn. En ook voor die oplossing de bijkomende vraag. Welke acties werden ondernomen om tot die oplossing te komen? En werden voor deze werken de nodige vergunningen bekomen?
Ik ga dat uiteraard proberen uit te leggen en te verduidelijken, Roel. Wat die voorbereidingen betreft, de voorbereiding voor het onderhoud is hetzelfde geweest zoals alle andere wegen waar het er onderhoud werd aan gedaan. Dus de opdracht die werd gegeven aan een ontwerper en die maakte een ontwerp en aan de hand van het ontwerp werd er in samenspraak met de ontwerper, de leidend ambtenaar en mezelf in dit geval besproken hoe het wegprofiel er moet uitzien. Die vergunningen, er werden geen vergunningen gevraagd omdat dat gewoon niet nodig was. En ja, dan het relaas dan van die klacht, of dat het niet aan de kant gekomen is. Die werken die werden aangevat half januari, dus de kassei wegnemen en zo, tot aan Bruggeske. En dan werd die asfaltlaag, dat slecht liggend asfaltlaagje weggevreesd. Tot dan. En op 27 januari krijg ik een telefoon van een bewoner met de melding dat de Goorstraat in beschermd landschap lag. Verbazing alom, want ja, de Goorstraat, als je dat zo een beetje zag, nu natuurlijk niet meer, want het is opgebroken, dat was hier een lappendeken van kassei met asfalt. En hoe kon dat nu beschermd zijn? Zo dachten wij erover. Hey, dit is al niet te min. Wij gaan in op die vraag van die bewoner. Dus in, op 7 februari, dinsdag 7 februari, komen ze naar de Van Eslaan met 3 bewoners. Voor meer uitleg te vragen. Wij geven een uitleg van zoals het nu eigenlijk was. Maar volgens een uitleg waren die mensen nog niet helemaal content. Vooral die aan Klauer. Want donderdag daarna kregen we inderdaad de melding dat er een klacht werd neergelegd bij onroerend erfgoed. Vanaf dat die klacht is binnengekomen, zijn wij in spoedoverleg geweest en ja, we hebben alles naast elkaar gelegd en met mezelf en de leidend ambtenaar en we hebben dan toch maar besloten de werken te staken en contact te leggen met onroerend erfgoed. De dinsdag erop, op 14 februari, komt een erfgoedconsulent van landschappen bij ons een gespreksje doen. Na 10 minuten, echt 10 minuten, was de meeting afgelopen. Enkele dagen later kregen we toelating van onroerend erfgoed om verder te werken. In deze toelating, en ik zal het letterlijk zeggen, voor handelingen of aan in beschermd onroerend goed domein Vrieselhof, staat letterlijk, uit ons onderzoek blijkt dat uw aanvraag overeenstemt met de regelgeving onroerend erfgoed. De handelingen doen geen aanbreuk aan de bescherming. De werken betreffen het heraanleggen van de kasseiweg. Naast de kasseiweg wordt een opsluiting in beton voorzien van 75 centimeter breed om tevens dienst te doen als comfortstrook voor de fietsers. De beperkte breedte van deze strook maakt dat het wegprofiel nauwelijks werkt en past binnen het omgevende landschap. Al dus het agentschap onroerend erfgoed. Dus, we kunnen verder.
Ja, toch speciaal, want u zegt enerzijds, voor zover ik weet, heb ik nergens iets gevonden, ook niet hier, dat er een ontwerp of iets anders van wegen is. Gelijk dat u zegt, gelijk bij alle wegen wordt er een ontwerper aangesteld en wordt er dan een dossier samengesteld.
Het dossier van de
wegen. Oké. Dan zei u ook van dat er geen vergunningen voor noodzakelijk zijn. Voor die betonverhardingswerken. En anderzijds zegt u dat op 14 februari de dienst erfgoed zegt dat uw aanvraag in overeenstemming is met hetgeen dat gedaan wordt. Dus er is precies dan toch een aanvraag geweest, of hoe moet ik dat dan begrijpen?
Nee, we hebben gewoon Ja, ja.
We hebben die gewoon geconsulteerd. Omdat er een klacht was. Meer niet.
Klopt het dan niet dat u in eerste instantie iets anders van plan wordt dan die 75 centimeter? Ja, want we hebben allemaal die foto's kunnen zien. Dus de bedoeling was eerst van een vrijliggend fietspad te doen. Allee, zo zien wij het toch. En dan daarna worden dat twee strookjes van 75 centimeter.
Dat klopt.
Voilà, dus...
En we hebben dat aangepast.
En daar moet niks nieuw dossier voor samengesteld worden? Dat kunnen u zomaar in
Nee, dat kunnen we zo doen, ja. Binnen het dossier.
Ja. Ja, eigenaardig. Ik zou denken dat de gemeente aan dezelfde verplichtingen moet voldoen dan eender wie die verhardingen aanlegt. Gaat die toch niet over een klein strookje beton? Dus ik vind dat, ik zou niet weten waar dat vandaan komt, dat de gemeente vrijgesteld is van vergunningen om eigenlijk wegeniswerken aan te passen. Want het gaat hier niet over een onderhoud, hè, want u kadert dat in onderhoudswerken. Volgens mij is dat een wijziging. En ik denk bij alle wijzigingen dat de mensen aanvragen en een oprit, moeten die eigenlijk een aanvraag indienen. Ik denk dat jullie er ook al een paar hebben stilgelegd zo, van mensen die dat doen. En wij zouden dat als gemeente niet moeten doen.
Er verandert niks aan de breedte van het wegdek, van de straat. Er verandert niks aan de breedte. De totale breedte van de oorspronkelijke breedte verandert er niks.
Nu niet, maar in uw eerste
ook
werken
niet.
Toch wel?
Ook niet, want we hebben de kasseistrook smaller.
Ja.
En nu blijft de kasseistrook behouden en we leggen langs de weerskanten een betonnen strook van 75 centimeter breed.
Ja.
En de breedte is gewoon gelijk, andere vorm.
En hetgeen dat u eerst wou doen, wat was dat dan?
Er lag een asfaltstrook, hè, van een meter, tussen de meter 50 en de meter 80 aan de ene kant.
Ja. Ja.
En nu leggen we twee keer 75 centimeter, dus het is nog altijd die meter 50. Ja. Meer is het niet. En vandaar ook dat de onroerend erfgoed daar zo snel is overgegaan, dat ze gezegd hebben, ja... Er is een klacht, we moeten die behandelen, dus... Ja. En dat is het, maar ter
burgemeester, stel mij vrij dat ik enkel in vraag stel hoe dat komt, dat de gemeente daar geen vergunning moet verdienen. Dat verbaast mij, eerlijk gezegd, een beetje, want eender wie dat ik ken, die is een verharding veranderd in een ander materiaal.
Ja.
Dat is toch een enorm uitzicht
veranderd. We veranderen er niks aan,
ander beeld.
We veranderen er niks aan, de verharding blijft, hè. Het blijft gewoon...
Ja, maar ik denk, als ik hier al wat mensen heb gehoord, waar dat je stillegingen doet, pv'kens laat opmaken... Als die nog maar een verandering in iets, verhardingen veranderen, ik wil ze voor je volgende keer wel eens meebrengen, dan krijgen die van Ellen een pv'ken in een bus en wordt door de Luc Galzen gestuurd. Dus en zelf vinden jullie dat normaal om asfalt wat weg te halen, te veranderen door beton?
Het kadert gewoon in het onderhoud van de wegen, Roel, en het is goed gekeurd in de gemeenteraad dus.
We blijven binnen
de afmetingen van de straat. Hè. Ja. We blijven er gewoon binnen. Hè, dus.
Maar eigenlijk zegt u dat de stilligging voor niks was... Een storm in een glas water.
Eigenlijk is dat een storm in een glas water, ja. Ja,
goed.
Eigenlijk wel.
Goed, we zullen dat...
Ja, en dat kost... Dat, ja, inderdaad.
Oeh, wat kost dat?
Ja, nee, je moet je aannemer stilleggen, hè.
Ja, ja, natuurlijk.
Ah, voilà.
Maar je hebt ook je werken toch moeten veranderen. Ja. Ik vind dat je er nogal kort door gaat. Je wordt niet anders van plan. Je hebt dat toch voor de een of andere reden moeten aanpassen. Je doet precies of er was niks nodig voor aan te vragen, niks te doen. Waarom verandert het dan eigenlijk? Waarom wordt er niet uitgevoerd wat je eerst van plan waart? Nee, want eigenlijk gaat hij het anders doen dan dat er in de... Dat kan allemaal wel zijn.
Dat was het advies van onroerend erfgoed.
Ja.
Meer niet.
En dat moet hier niet terugkomen. Hè? Dus die onderhoud van die wegen, dat verandert allemaal en dat is allemaal in orde zo.
Nee.
Goed, ik neem er voorlopig acte van, maar ik vind dat zeer eigenaardig.
Ja.
Dat je zomaar eigenlijk de vorm... van uw wegeniswerken kunt aanpassen zonder dat dat hier terug op naar uit komt, zonder dat er eigenlijk een aanvraag voor gebeurt. Bon.
Als wij andere wegen gaan herinrichten, dan moeten wij toch ook geen vergunning aanvragen. Dat komt op de gemeenteraad en de gemeenteraad die beslist over die lastenboek. En wat staat er in die lastenboek? Zoveel vierkante meter beton, zoveel kasseien herleggen en we gaan evenveel vierkante meter beton leggen zoals in die lastenboek staat. Dus er is niks gewijzigd. Alleen, in de plaats van 1,50 meter aan de ene kant, leggen we twee keer 75 centimeter links en rechts.
Ja, jammer, zover ben ik mee, burgemeester.
Voilà.
Maar ik vind
dus dan moeten wij toch niks nieuw vragen. Het lastenboek wordt nog altijd gevolgd.
Ik vind
daar staan hoeveelheden in die lastenboek en die wordt gevolgd.
Ja, dat kan allemaal wel zijn. Maar als ik een huis van 1000 kuub bouw
En als ik die 1000 kub in een toren 10 meter omhoog zet, maar op een kleinere oppervlakte, dan denk ik dat ik een nieuw dossier moet indienen. Hè. En daarom dat ik zeg, de vorm van uw
het
aanvraag...
Gaat hier over wegenis, hè? Het gaat niet over gebouwen. Hè?
Hoe zit u?
Het gaat hier over wegenis, hè? Het gaat hier niet over
Klopt.
Gebouwen. Hè?
Maar toch en over een totaal ander uitzicht.
Nee, voor gebouwen gaat jij een aanvraag indienen en dan gaan wij zeggen, je mag u nog hoogte zoveel meter hoog en dit en dat en niet meer dan dat. Dus u moet zich houden aan de vergunning.
Ja,
en hier is het onderhoud van de wegenis en wij houden ons ook aan hetgeen dat in de gemeenteraad is goedgekeurd, namelijk het lastenboek.
Ja, ik ken niet zo heel veel van vergunningen misschien, maar terreinaanleggingswerken, daar moeten ook een vergunning voor aanvragen. Hè? En ik denk dat de vorm van uw wegen is dat je wou aanleggen, namelijk een apart pad van 1,50 meter en nu die twee aanliggende stroken van 75, dat dat een totaal ander gegeven is. En normaal zou ik denken dat dat dus wel degelijk in een aanvraag kadert. Dat wil zeggen dat je gelijk eender wie een openbaar onderzoek hebt, dat je een betrokkenheid hebt van je buurt en dan had je dit allemaal kunnen voorkomen. En vandaag hoor ik al zeggen dat er eigenlijk niks voor nodig was. Storm in een glas water en voor niks moeten aanpassen. Ik vind dat, mij lijkt dat kort door de bocht, maar of ik zal er mij eens over beraden of dat dat wel klopt wat dat u daar zegt. Maar ik vind dat raar dat er niks voor nodig is.
Dag Roel, misschien het vrijstellingenbesluit is u toch wel gekend. Ja. Alle werken van openbaar belang op het openbaar domein die geen grote wijziging van meer dan 150 vierkante meter, en dit is geen wijziging, dit is gewoon een onderhoudswerk, hebben geen vergunningen nodig, dat is nog nooit geweest.
Ja, ik zeg alleen maar dat ik dit nu niet zo'n onderhoudswerk vind. Hè. Er lag inderdaad een asfaltstrook daar apart, al dan niet in overtreding. Kun je ook nog een bummeke over opzetten. Er lag daar iets. Bon, de bedoeling was van die weg te nemen en in beton te leggen. Dus ik snap ergens dat daar wel dat dat als een onderhoudswerk werd bekeken. Dat werd dan stilgelegd, maar dat wordt toch totaal veranderd. Wij gaan nu niet meer dat vrijliggend fietsstrookjes kunnen hebben van 1,50 meter. Er komen twee stroken van 75. Nog eens, ik heb niks tegen dat doel wat dat er was, hè, want dat er een fietspad geacht wordt voor daar te zijn, allee, dat uiteraard kunnen moeilijk tegen zijn. Ik vind het alleen heel raar dat jullie zo precies doen. Ik ken wel iets van die vrijstellingsbesluiten, maar ik vind dat wel heel raar, want ik zou denken dat dat kadert in een normaal onderhoudswerk. Dat wil zeggen dat er eigenlijk aan uw traject of aan uw doorsnede van uw weg niks verandert. Maar hier verandert hij toch. En je laat ook precies, er verandert niks. Enfin, ik zal er eens gaan wandelen en eens zien hoe hard dat niet veranderd is. Hè?
Ja, Lode.
Ik moet toch wel zeggen dat dat wel degelijk verandert daar. Hè? Allee, honderden keren heb ik die weg gedaan en zal ik die waarschijnlijk in de toekomst hopelijk nog kunnen doen. Dus dat was heel duidelijk. Een geclasseerde kasseiweg. Enfin, hij was toch tot, hij behoorde tot het erfgoed. Waarom hebben we dat moeten stilleggen?
Omdat er een bewoner een klacht had neergelegd bij onroerend erfgoed. Dat hebben we er juist gezegd.
Ja.
En daarom is onroerend erfgoed naar de gemeente gekomen. En die hebben dat uitgelegd van wat zijn jullie daar van plan? Dat zijn we van plan. Ja. En daar heeft hij heel duidelijk gezegd, oké, dan is er geen probleem. Dus dan mag u verder gaan. Maar er was een heel ander iets gezegd tegen die mensen. En uiteindelijk heeft hij gezegd, Jan heeft juist nog gezegd, 10 minuten was die vergadering ten einde, om dan te zeggen dat, dat de aanvraag overeenstemt met de regelgeving. Dus er was geen probleem met de regelgeving. Hetgeen dat daar in beschermd landschap is, dat is het Friese Lof, en de gebouwen aan de kant van het Friese Lof. En aan de,
en
fort,
de omgeving.
En de omgeving. Maar die kasseistrook op zich... Allee, we zitten niet bij de muur van Gerardsbergen. Dat is geen monument en dat is ook niet geclasseerd. Hè?
Nee, maar toch hebben we het moeten stilleggen. Hè?
Ja, wij hebben het stilgelegd. Wij hebben het stilgelegd uit voorzichtigheid.
Ja. Dan blijft nog mijn vraag. Waarom splits je dat dan nu op en niet, behoud je niet aan de ene kant dat fietspad van 1,5 meter... Maar gaat je dat nu verdelen over links en rechts van de kasseiweg?
Ja, dat klopt.
Twee keer 75 meter.
Daar is eigenlijk een heel gemakkelijk antwoord op.
Ja, maar wat is daar de beweegreden voor?
Welk?
Wat is daar de beweegreden voor?
Zal het u uitleggen?
Ja.
Er zijn twee stukken Goorstraat. Hè? Het stuk Goorstraat van aan het fort tot aan Bruggeske. En het stuk Goorstraat van aan Bruggeske tot aan de Dobbelhoef. Ja?
Ja.
In het stuk Goorstraat van aan Bruggeske tot aan de Dobbelhoef, er lag tussen de meter 50 en de meter 80 asfalt.
Ja.
Die wou wij gewoon vervangen door beton.
Mm-hmm.
Wat dat geen probleem was. Het stuk van aan het fort tot aan het Bruggeske, dat was voorzien aan beide zijden 75 centimeter. Ja. En nu heeft gewoon die mens van erfgoed gezegd, ja, trek dat dan ook door, hè.
Ja.
In de plaats van aan de ene kant een meter 50 te liggen, ligt daar dan ook aan twee kanten 75 centimeter. Voor die aannemer is dat gemakkelijker, want dan moet ze machine niet terug instellen. En nu gaat het gewoon een eenduidig zicht zijn.
Ja.
Maar wij dachten eerst van, ja, die asfalt ligt er, dus die mogen we vervangen door beton. Dat was helemaal geen probleem en we gaan de kasseien ook terug te gooien leggen.
Ja.
Dat is alles.
Maar ook op het tweede gedeelte lag daar enkel aan de linkerzijde, als je van het fort naar de Dobbelhoeve rijdt, enkel en alleen daar was een fietspad. Hè? Ook van ongeveer anderhalve meter breedte.
Ja, maar dat fietspad blijft daar, hè? Want dat ligt apart, hè? Dat ligt naast de weg. Hè?
Ja.
Daar komen we niet aan. Waarom, hè?
Waarom heb je dat niet behouden gewoon? Dat was veel beter. Omdat natuurlijk, je had een dubbel richting fietspad dat vrij veel gebruikt werd. Hè? Twee, gaat je nu aan beide zijden van de weg een fietspad leggen van 75 centimeter. En aan de kant waar er nu geen was, gaat er misschien wel wat bomen kapot doen. Hè?
Nee.
Want je moet toch graven. Je moet daar een fietspad met de nodige verharding aanbrengen in de ondergrond. Terwijl aan beide zijden van die rijweg of van die kasseiweg bomen staan. Aan de ene kant was dat er vroeger al, geen enkel probleem. Dat was daar ook op ingericht, laat ons zeggen. Nu gaat je aan de andere kant dat risico lopen dat je daar, in dat prachtige gebied, een aantal bomen gaat renoveren.
Helemaal niet.
Die kans bestaat, hè?
Nee.
Ja, ofwel
nee.
Gaat je geen ondergrond bouwen.
Je luistert niet, hè?
Jawel.
Aan de ene kant ligt er een asfalt van een meter 50.
Ja.
Die wordt 75 centimeter. Dus de kasseien schuiven 75 centimeter op richting die twee huizen die er staan. Dus de straat wordt niet breder. Dat we dan nu de grens is waar de kasseien ligt aan de kant van de bomen, daar blijft de grens. Dus we komen niet dichter bij de bomen.
Nee, dat is juist. Maar de fundering voor een kassei te leggen is helemaal anders dan de fundering voor een betonnen plaat. Die een ondergrond, ja, als je dat niet weet, enfin, ik weet dat dan toch wel, die ondergrond is totaal verschillend. En ik zeg u dat de kans daar bestaat dat je daar bomen of die wortels beschadigt, waardoor dat je door bomen kunt krijgen. En dat is alles. En dat betreur ik. Dat trouwens ook voor niks nodig was. Want dat breed fietspad van anderhalve meter, dubbel richting, dat was schitterend. Dat was heel goed. Dat werd ook heel veel gebruikt. Waarom je dat dan nu ineens gaat veranderen, dat weet ik niet. Met het risico dat je schade aanbrengt aan de natuur. Toch wel.
Roel, ga ik nog een tweede interpellatie?
Ja. Ja, over de communicatie. Allee, ik noemde het de ongelukkige communicatie. Ik ga dat een beetje even verklaren. Van het Rijk en het RMGAS. Ik weet dat dat uiteraard niet een bevoegdheid is van de gemeente. Dus laat me daar al op voorhand over zeggen. Ik vroeg mij alleen af, zo'n communicatie van Fluvius, is die eigenlijk ooit overlegd geweest met gemeentebestuur dat er een brief in die grootorde, in heel ernst, in de brief misschien komen? En waarom dat ik dat maar aanhaal, is omdat me dat toch wel verbaast dat die, laat het mij dan toch maar een beetje een commotie die veroorzaakt wordt door te stellen dat iedereen maar zijn installateur moet gaan raadplegen om zijn installatie binnen te laten nazien. Dat is wel vrij algemeen te willen voorkomen dat er geen problemen zijn. Ik snap dat uit voorzichtigheidsmaatregel, maar hadden ze er nu wat bij gezet, wat voor type toestellen, condenserende ketels, ik denk dat de grote hoop het ondertussen wel zal hebben staan, als ze al niet naar warmtepompen zijn overgeslagen. Allee, moesten er een paar zaken ingestaan hebben of moesten de mensen weten dat ze al jaarlijks hun onderhoud in orde zijn, moeten ze niemand niet bellen. En ik vond deze zo... ik weet niet of je veel installateurs kent, maar de installateurs waren overbevraagd op hun telefoon, niet op hun rekening, maar naar aanleiding van dat briefje. Dus mijn vraag was eigenlijk meer, wordt zoiets overlegd hier? Of zit er iemand, de vertegenwoordiger bij Fluvius, wist hij dat op voorhand? En is dat niet aan een belletje getrokken? Dat is de vraag.
ben de vertegenwoordiger in het regionaal beheerscomité van Fluvius. En wij komen enkele maandelijks ongeveer samen. Maar ja, ik ben het toch niet eens met uw woordgebruik. Ik zou zeggen, in plaats van te spreken van ongelukkige communicatie van Fluvius, ben ik ervan overtuigd dat we hier mogen spreken van een toonbeeld van communicatie. Want het klopt dat de omschakeling van arm naar hoogcalorisch gas in Renst voorzien is op 1 juni 2023. En om ervoor te zorgen dat iedereen tijdig zijn gasinstallatie kon laten nakijken, werd er 3 maal een brief gezonden. In Renst zijn dat bij 350.000 EAN-nummers. En de eerste brief is verzonden in mei 2021. De tweede brief is verzonden in augustus 2022. En nu hebt u een brief ontvangen. In februari 2023 is er nogmaals een brief naar iedereen gestuurd. Dus eigenlijk iedereen heeft 2 jaar de tijd gehad om een afspraak te maken voor nazicht. En alle erkende installateurs die zijn ook op de hoogte gebracht door Fluvius van de omschakelingsdatum. Want die is niet in heel het land hetzelfde, maar voor hier is dat dus juni. En ik denk dat je dat dan wel goed gelezen hebt in die brief. Er wordt aangeraden om de controle te combineren met het wettelijke verplichte 2-jaarlijkse nazicht van je verwarmingstoestel door een erkend installateur. Dus mogen we er wel van uitgaan dat alle gasinstallaties tijdig zijn gecontroleerd? Dus nee, ik begrijp niet waar de volgens uw interpellatie nodige commotie vandaan komt wanneer iedereen 3 jaar op rij verwittigd werd van de omschakeling. En uw vraagje die u dan stelt van waarom wordt daar niet een oplijsting gemaakt van welke toestellen wel en welke toestellen niet? Dat is eigenlijk een heel gemakkelijk antwoord, maar heel weinig mensen weten dat. Wanneer u hier in België uw verwarmingsinstallatie hebt aangeschaft, dan heeft dat een norm. En de meeste installaties van die voor, nee, sorry, die na 70, de jaren 70 zijn geplaatst, zijn in orde. Maar wanneer u uw toestel toevallig in Nederland hebt gekocht, wat een identiek toestel is, dan is dat niet in orde. Dus vandaar dat Fluvius het onmogelijk geacht heeft om te zeggen van dat toestel wel en dat toestel niet. Want wanneer jij dan een Nederlands toestel hebt gekocht, omdat het goedkoper was of waar dan ook, en de omschakeling is zover en uw toestel werkt niet meer, dan zou u zeggen tegen Fluvius, ah ja, maar jij hebt gezegd, enzovoort. Dat is een kwestie van verantwoordelijkheid die men niet kan nemen, omdat er zoveel diverse toestellen op de markt zijn. Maar als iedereen om de 2 jaar, zoals het wettelijk verplicht is, zijn installatie laat nakijken, dan is er geen enkel probleem, want ik heb meer dan 2 jaar de tijd gehad.
Ja, zoals wel meerdere keren zijn we het niet altijd eens, hè, Johan, maar wat dat u een zeer goede communicatie vindt, inderdaad, ik noem dat een ongelukkige communicatie, want zoals dat ik het een beetje zei, is dat nu uit een zekere voorzorg dat ze dat doen. Het angst inderdaad dat er iemand zou zeggen, oei, nu was mijn installatie in orde en nu is hier alles uitgevallen. Allee, ik denk dat je eens zou moeten weten wat het percentage van die uitgevallen toestellen gaat zijn. Dan zeg ik dat dat het veroorzaken is van een storm in een glas water. Want de grote hoop van de mensen, en ik zeg niet dat dat niet goed is dat men communiceert, maar in plaats van een communicatie te doen die iedereen oproept van contacteer uw installateur, denk ik dat je beter had gecommuniceerd. Als u gewoon aan alle wettelijke vereisten altijd voldoet, dan is dat niet noodzakelijk. Maar zo staat dat niet in die brief, Johan. In die brief staat zeer duidelijk dat het aangewezen is dat je uw installateur nog eens contacteert. En dan zeg ik, dat vind ik er een beetje over. Want alle brave mensen die allemaal in orde zijn en die altijd alles volgens de regels doen, die zitten allemaal die installateur op te bellen, terwijl dat het eigenlijk voor niks nodig is. Want u zegt er juist dat het bijna uitzonderingen, en u zegt dat ook zelf, dat het uitzonderingen zijn die hier niet in orde zullen zijn. Hè. Maar voor die uitzonderingen wordt wel heel Renst en heel Vlaanderen, daar heb je gelijk in, jawel, wordt heel Vlaanderen, want dat is inderdaad een algemene brief, alleen je vindt hem ook terug, zijn gemeentes dat maar in 2035 zelfs best gaan omschakelen. Bon, ik kan alleen maar zeggen dat ik dat heel ongelukkig vind, dat ze heel Vlaanderen oproepen van eens een installateur te contacteren, terwijl dat we weten, ik durf zelfs hier zeggen, dat meer dan 80% van de mensen met gemak in orde is. Hè. Het gaat over eigenlijk enkele installaties die misschien niet voldoen. Daarom dat ik zeg, maar dat is dan blijkbaar verschillen we daar van mening. Ik had liever een communicatie gezien die geruststellend zegt, als u altijd met uw controles in orde was, als uw installatie van na dat jaar is en zo van die voorwaarden, dan had dat allemaal in orde geweest. Maar nu wordt er eigenlijk gewoon gezegd, contacteert u een installateur en dan zit in orde. Allee. Maar wat, de verschillen dan van meningen, Johan?
Bon, gezegd, wordt gewoon gezegd, contacteer uw installateur. Nee, nee. Combineer het met uw tweejaarlijks nazicht en dan is er geen probleem. Dat staat er in de brief, dat staat er ook letterlijk in. Hè? Dus als je dat doet, dan, hè, en je weet, voor de brandverzekering moet je dat doen. Hè? Misschien dat er veel mensen dat niet doen, maar zwart. Hè? Dat is hun zorg dan. Maar als je dat combineert met je tweejaarlijks nazicht, ja, dan is er geen enkel probleem. En vandaar ook dat Fluvius 2 jaar op voorhand al de mensen heeft beginnen te verwittigen. En die moeten hun installateur niet meer bellen, want dat staat op uw attest dat het in orde is.
Ik kan u alleen aanraden, u bent daar op die vergaderingen maandelijks bij Fluvius, lees die een brief nog maar eens te gooi en dan zal u zien dat daar gewoon letterlijk in staat dat het best is om uw installateur te contacteren. En ik zeg alleen maar dat ik dat overdreven vind, dat is het enigste. Maar als jij dat niet vindt, moet jij dat daar niet gaan zeggen, maar ik vind dat een beetje overroepen.
Dan zijn we nu aanbeland bij het toegevoegde punt, nummer 15. Aanleg riolering Mulderweg, aanpassing van de lastvoorwaarden. Een toelichting door Jan Dille.
Nee, doe maar.
Johan de Rijk.
De lastvoorwaarden en wijze van gunnen aanleg riolering Mulderweg werd met eenparigheid van stemmen goedgekeurd op de gemeenteraad van 28 juni 2021. De raming bedroeg toen €197.873... met een gemeentelijk aandeel van €33.205. Aan het oorspronkelijk aanbestedingsdossier werden de onderhoudswerken in de grensweg toegevoegd en bij de oorspronkelijke raming werden 4 posten toegevoegd voor het onderhoud van de grensweg. De kosten voor de asfaltverharding in de grensweg valt volledig in het gemeentelijk aandeel van Randst. De wijze van gunning werd niet aangepast. Door de asfalteringswerken van de grensweg simultaan met de Mulderweg uit te voeren, vermijden we enerzijds een bijkomende aanbestedingsprocedure, maar anderzijds wordt het ook financieel interessanter indien deze beide projecten gelijktijdig uitgevoerd worden. Bij de toevoeging van deze asfalteringswerken zal het geraamde aandeel voor de gemeente circa €77.500 bedragen op basis van de recente prijzen. Op een totaalproject van €260.500. Graag uw goedkeuring voor het aangepaste lastenboek voor de realisatie van de aanleg riolering Mulderweg.
Als daar geen vragen zijn, dan graag uw goedkeuring.
Ja, we hebben dat mailtje pas gekregen, een beetje voor 6 uur. Dus ik heb dat niet kunnen doornemen, dus ik ga sowieso onthouden.
Dat is genoteerd. Ja. 19 voor en 3 onthouding.
4 onthouding, het is juist niet bijgekomen.
Ja, oké, 4 onthouding. Dan zijn wij aangekomen bij het einde van deze gemeenteraad.